Voor en verdere belangstellenden, meelevenden, wij willen deze rouwdienst gaan openen met het zingen van Psalm 91, daarvan de versen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Laten wij dat samen gaan zingen, Psalm 91, het eerste en het vijfde vers. Bidden om God tegen. Heren, we zijn hier bijeen in dit kerkgebouw, in uw huis, in uw woningen. En wij worden hier geroepen. Geroepen door een heel bijzonder feit. Door het sterven van een geliefde moeder, grootmoeder en wat zij nog meer was. Ook een zuster uit deze gemeente. En dat is aangrijpend. Dat slaat ons diep in. Bij de familie. Maar ook in de kring van de gemeente, wij bidden u, Heere, geef dat wij mogen zien dat u de sleutels hebt van de hel en van de dood en dat wij hier zijn niet vanwege het commando van het sterven, van de koning der verschrikking, maar dat u als de vorst des levens toch ook nu de leiding hebt. Wij bidden, o God, geef dat wij toch ook in het klaaghuis met verstand mogen zijn. Wij mensen, wij zoeken dat niet. Wij zoeken geen klaaghuis. Wij zoeken het huis der maaltijden. Daar willen wij zijn en daar verwachten wij alles van. Niettemin zegt uw woord dat het toch beter is te gaan in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. Want de levenden weten dat zij sterven moeten en de levende legt het in zijn hart. Geef ons dat wij dat mogen doen, o Heere, dat wij ook dit feit mogen leren leggen in ons hart. Maar dat kunnen we zelf niet, want wij zelf, och, wij vergeten dat en wij hebben zo nodig de indachtig makende werking van uw geest. Geef dat wij dat mogen bidden, Heere, ontdek ons leven zijn aan ons, aan mij. Heere, wilt u dat schenken uit genade en geef dat wij door u bekwaamd worden om hier op de juiste wijze te zijn. Want het is zo beslissend, o God, om rond dat woord te zijn. Het is zo'n ernstige zaak. En dat voelen wij ook op dit moment. Als niet alleen dat woord geopend wordt, maar ook als, toch ook, als de ernst van het leven naar ons toe komt. Als het de mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. O God, waar zullen wij dan troost vinden? Geef dat wij toch mogen zien dat uw woord spreekt tot ons. En dat dat woord ons niet alleen bepaalt bij de vergankelijkheid van het leven en bij de ernst van dat klaaghuis, maar dat wij toch ook mogen beseffen dat u troosten kunt en troosten wilt en troosten zult. Wij smeken u, o God, gedenk ons dan. Wij dragen deze familie aan u op. Gedenk hen, Heere, in uw gunst. Het is een smartelijke en een moeilijke weg voor hen en wij voelen dat met hen mee. En wij beseffen dat ook enigermate, wat het voor hen is, als zij banden van liefde toch zien doorgesneden. O God, wilt u de familie Wielhouwer, de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen gedenken. Wilt u ze sterken en steunen in uw gunst. En geef toch dat zij werkelijk getroost mogen zijn. En dat is toch ook een voorrecht, dat zij nog, dat is ook vrucht van de opvoeding van hun moeder. Dat ze nog hier in uw huis zijn. En dat ze daar als het ware door hun ouders zijn gebracht. Ook door moeder Lees. En Heere, nu is dat voor het laatst zo. Ook nog als het ware door hun moeder hier gebracht. Dat houdt veel in. Maar dat is ook beperkt. Mensen, ook ouders. Zij hebben ons niet datgene kunnen geven wat u alleen kunt. Gedenk dan, Heere, deze familie. Maak het goed, maak het wel met de overkomst van uzelf. En laat toch ook die belofte mogen klinken. Ik leef en gij zult leven. Gedenk ons dan voor allen, o God, en zegen ons. Als daar ook een zuster is van de overledene, als enige nog overgebleven, gedenk ook haar en wilt u geven dat ook zij met alle herinneringen u de Heere mag nodig hebben. Wij bidden ook voor Ko en Huid die nog zo kort geleden aan het graf stonden en het is een herhaling voor hen. Heere, wilt u geven dat zij bij de verdubbeling van het verdriet toch ook tot u mogen omhoog zien. Zegen ons allen en gedenk ons, bekwaam ons tot spreken en luisteren en laten wij het niet van elkaar maar van u alleen verwachten. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu met elkaar lezen Psalm 84. Dat is de psalm die Rien gelezen heeft kort voor het sterven van zijn moeder. En als ik het goed begrepen heb, zij mocht daar nog enigszins op reageren. Op de bekende woorden van Psalm 84. Laten wij Psalm 84 met elkaar gaan lezen. Voor de opperzangmeester op de git is een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden mussen huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn Koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadig. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerdeziebomen doorgaan, stellen zij hen tot een fontein, ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, en iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter oren. O God van Jacob, o God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfde, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Geliefde familie Wielhouwer en verdere meelevenden, wij zijn hier, dat hoef ik u niet te zeggen. Maar goed, het hoort er toch bij, we zijn hier voor de begrafenis van zuster Lena Wielhouwer van der Slik. Sinds 1980 weduwe van Pieter Jacobus Wielhouwer. Boven de kaart staat, zelf vinden mus een huis, o heren. En ik heb mij willen aansluiten bij hetgeen de familie op de kaart gesteld heeft. Als wij de namen zo lezen, ook voor onszelf, dan gaan onze gedachten terug. Dan is dat in die zin zeer terecht dat dit woord hier staat. Zelf vinden mus een huis, o heren. Dan gaat het om de zwaluwen en de vogels in de tempel die dichterbij konden komen dan de dichter die op verre afstand zich bevond. Als wij terugdenken, dan was dat de plaats, ik denk hier rechts, zo zal het wel gebleven zijn, waar jullie moeder toch altijd in getrouwheid de diensten heeft bezocht. En dan ga ik nog even verder terug, dan was dat de plaats waar haar man Piet was. We zien dat zo in gedachten nog wel voor ons. De jaren zijn verstreken, er is veel gebeurd inmiddels. Wij hebben toch ook nog herinneringen aan de hele familie van der Slik. Als wij aan de zusters en broers hebben teruggedacht ook in onze herinneringen. Daarom, wat een weldaad, lieve kinderen, dat jullie moeder je toch ook in deze plaats gebracht heeft. En dat ging door ons heen zo even in het gebed. Dat de Heere dat ook nu nog wil gebruiken. Nu, toch wel voor de laatste keer. En dat is heel wat. Ja, die mus en die zwaluw, daar denk je dan over. En jullie weten wel, ook de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, die vogels die konden, ik zei het al, heel dichtbij komen. Maar daar is toch wel verschil tussen die vogels en tussen de psalmist. Want wat is nou een groot verschil? Wel, het grote verschil is dat die mus en die zwaluw, dat die geen ziel te verliezen hebben. Die konden wel bij die altaren komen, dichtbij, maar zij behoeven niet voor God te verschijnen. Het is niet zo dat ze rekenschap moeten afleggen van alles wat er in het leven, in ons leven is geschied en gebeurd. En dat is toch wel een heel belangrijk verschil, dat die vogeltjes als de schepselen God, dat die dat niet behoeven, maar wij wel. Dat geldt wel voor ons allen, voor de overledenen. Dat geldt voor jullie als kinderen. Rust mij toch vooral tot de familie, de kinderen, de kleinkinderen. Wij hebben een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Of te behouden. In die zin dat we mogen zeggen, ach, een mens kan er eeuwig beter van worden. Of als bij onverzoend sterven, de mens wordt daar eeuwig in buiten gesloten. Dat maakt toch ook weer de ernst van het leven uit. En dat wordt hier altijd vanuit dit woord besproken. Maar goed, nu is er toch een heel duidelijk gegeven. Daar is vanuit de praktijk van het leven toch ook een klop, een bons op de deur van ons hart. De Wel, als ik dan denk aan sterven, dan is dat toch, ik denk, ieders begeerte. Om daar in dat huis des Heren eenmaal te mogen aankomen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Om daar zo'n woning te kunnen ontvangen in dat huis des vaders. Dat je sterven goed is. Dat je weet waar je heen gaat. En ik dacht, hoe wil je dat nou weten? Hoe kunnen we dat nou beseffen in dit leven? Een mens, ieder mens van u, zoals we hier zijn, ieder van u, wij zoeken in een bepaald opzicht, de een anders als de ander, maar een mens, ook Bileam zocht dat, een mens begeert toch te sterven als het volk des Heren in die woningen daarboven in de hemel. Maar ik dacht, Psalm 84 gaat ons bepalen bij die woningen van de Heren hier op aarde. En dan zou het een heel belangrijk gegeven zijn ook in ons leven, hoe wij nu staan tegenover dat huis des Heren hier beneden. Tegenover het huis God, die woningen die hier ons worden voorgesteld. Die mus en die zwaluw laten het ons zien, we kennen het. Er staan drie woorden die aanduiden dat huis des Heren. Er staat in vers 2 uw woningen. Vers 3 spreekt van de voorhoven des Heren. En vers 4 spreekt van uw altaren. Dat eerste, uw woningen, dat is een totale aanduiding, een algemene aanduiding van wat Gods huis is, de tempel van toen. Woningen. Als ik denk aan een mens zoekt die woning in de hemel, ik hoop dat u dat ernstig najaagt, dan keer ik dat even om vanuit deze tekst. De Heere wilde wonen bij zijn volk Israël. Daar had hij zijn woning, denk daar niet gering over. Dat die heilige, die grote God, die een verterend vuur is buiten Christus, dat hij daar woonde achter het voorhangsel. Daar woont hij zelf. Dat de Heere daar aanwezig was. En in feite is dat alleen maar verdiept en versterkt. Toen oud-testamentisch het werd zichtbaar gemaakt in dat heiligdom. Daar in Jeruzalem, de woningen, maar dat is heel wat. De Heere wilde wonen te midden van zondige verloren mensen. En als we dan die woning zouden kunnen binnengaan en zouden kunnen overzien, dan vinden wij daarin ook wat onze tekst zegt, de voorhoven en de altaren. En dat zijn twee heel belangrijke delen, de voorhoven en de altaren. U weet dat wel, de voorhof, je zou het kunnen vergelijken met de gang, de hal waar je binnenkomt in onze huizen. Stel dat die heel groot zou zijn, de voorhof, en dan eigenlijk het binnenste. De altaren, daar kwamen de mensen niet. De gemeente van toen kwam alleen maar in de voorhof. Daar was geen toegang tot het altaar. En als je daaraan denkt, in dat oude verbond, dan was dat toch wel heel wat. Daar was het geheim van de verlossing nog niet volkomen ontsloten. Daar bleef afstand, daar was een voorhang, daar was scheiding. En dat voelde dat volk van die dagen ook wel. Maar in het nieuwe verbond is dat veranderd. In die zin dat toch ook dat voorhangsel is gescheurd en nu mag dat levende volk van God, dat mag voortgaan en doordringen, niet alleen tot in de voorhof, maar tot het altaar toe. Ik zou dat jullie als familie, u als meelevende belangstellende, deze middag willen inscherpen en voorhouden, dat het huis des Heren toen en nu bestaat uit de voorhoven en uit de altaren. Die woorden vinden wij hier. Hoe moeten we dat nou zien? Wel, als wij denken, die voorhof was al zo'n begeerlijke plaats voor de dichter. Hij zocht die voorhoven al zo. Maar hij mocht meer weten. Hij kwam tot het altaar. Er zijn twee, je zou kunnen zeggen, twee gebieden in het leven van de kerk, in de kerkendienst. Twee terreinen waar wij mee te maken hebben. En dat eerste is de voorhof. En in die voorhof kan veel gebeuren. Daar kunnen wij psalmen zingen, daar kunnen wij godsdienstig bezig zijn. In de voorhof kunnen we een bepaald gezicht op de kerk hebben. Daar kunnen we onderwezen worden. Daar kunnen we in allerlei opzichten, u voelt dat met mij aan, daar kunnen wij op allerlei wijze iets van die dienst des Heren aanschouwen. En dat is een voorrecht, als dat zo mag zijn. Als wij mogen leven in de kerk, als wij dat huis des Heren mogen lief hebben. Maar het gaat erom, u voelt dat met mij wel aan, het gaat erom dat je tot dat altaar mag naderen. Want wat is nou het altaar? Dat is de dienst der verzoening. Dat is het bloed der verzoening. Daar werden de offers gebracht. Dat wijst ons op het geloof in Christus. Dat toont ons het Lam God dat moest lijden en sterven voor de zonde. Dat is de kern van de zaak. Dat is het geheim van de dienst des Heren. Daar gaat alles om. Dat u zit hier nu in de kerk. En jullie zitten hier als familieleden. We staan hier. Maar dat wij nu iets, zal het wel zijn, ook voor de eeuwigheid, dat wij nu iets in ons leven mogen kennen van die altaren, bij uw altaren. Dat is vrije genade. Dat is het werk God in Christus, in zijn geliefde Zoon. Dat is wat God eenzijdig gedaan heeft. En daar heeft nou die dichter kennis aan, daar heeft hij een begeerte toe, tot die zaligmaker die de Heer heeft geopenbaard. U voelt wel dat wij dat allemaal zozeer nodig hebben. Dat wij niet kunnen rusten voordat wij die persoonlijke, toegepaste kennis van de Heer Jezus Christus in ons leven mogen ontvangen. En wij het mogen weten dat Hij ook ons geschonken is. Is dat al ons deel? Die eenvoudige vraag, denk aan die woningen van de Heer. Dat de Heer nu zijn altaar heeft geopenbaard, dat het voorhangsel is gescheurd en dat dat bloed der verzoening zichtbaar mag worden. Het gaat erom dat we zoals we hier zijn, daar nu mee in levend contact komen. Dat wij de aanraking voelen zoals die vrouw die de zoon van zijn kleed aanraakte bij uw altaren. Hebt u iets van dat altaarleven gezien? Verlangen daarna, die psalmist, dat verlangt die man. Het is niet zo, jongelui. Het is niet zo dat hij zegt, ja, ik moet vandaag naar de kerk, het is zondag. Of we moeten de Bijbel gaan lezen, het moet. Weet je wel, het moet. Dat is de wet. En wat is dat hart, als we zo denken over de dienst van God. En bij hoeveel is het eigenlijk niet zo? Dat we zeggen, ja, dat is nu eenmaal de weg van de opvoeding, van de gewoonte. En dat moet, want anders gaat het helemaal verkeerd. Maar het is niet omdat het moet. Het is een mogen, want hij zegt, hoe liefelijk zijn uw woningen. Deze man komt niet gedreven door de wet, maar hij wordt getrokken door de glans en door de aantrekkingskracht van het evangelie. Hoe liefelijk. En ze zijn ook liefelijk. De woningen des Heren, wat zijn ze niet liefelijk en begeerenswaardig. En wat is het niet een voorrecht om daar te mogen zijn. In dat huis des Heren, in de voorhoven des Heren. Hoe lieflijk. En hij verlangt daarnaar en hij begeert dat ook. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Hij blijft niet bij de muren staan, maar hij komt tot het wezen van de zaak. Hij mag doordringen tot die altaren. En daar verlangt hij nu naar. Naar dat huis bij de Heren. Wel, het is een mogen. Ze zijn liefelijk. De Heer heeft daar de schoonheid van zijn dienst geopenbaard. Maar waarom zijn ze nou zo liefelijk? Waarom ga je er nou zo graag heen als het zo is? Als het zo mag zijn. Omdat, toch ook omdat het zo nodig is. Omdat je wordt voortgedreven, zal het wel zijn, door dat besef van schuld en verkeerdheid en boosheid. Omdat we een zondig verloren mens zijn. Omdat we uit en van onszelf voor God niet kunnen verschijnen. En omdat de Heer nu in dat voorhof een weg geopend heeft. Die ons hier wordt voorgehouden. Uw altaren. Mijn koning en mijn God. Daarom. Daarom zijn ze zo liefelijk. Omdat daar die geopende weg is in Christus Jezus. Omdat hij met zijn schuld beladen is. Oh, wat kan een mens door zijn schuld daar neergedrukt worden. En wat kan dat een last zijn? En het is dan maar niet zo, we gaan naar de kerk en dan is het wel weer voorbij. Nee, dan gaat het erom dat de Heer dat gaat verklaren en toepassen in ons hart. En dat we dat gaan zien, dat er nu altaren zijn, dat er een kruis is opgericht. Wel, zo zitten we hier op deze plaats, zo bent u hier. En wij bezinnen ons, familie Wilhouwer, met u ook op wat ons vandaag hier bezighoudt. En wij hebben daar met elkaar ook over gesproken. Het is een voorrecht, we hebben het al gezegd, dat we hier mogen zijn. En dat we mogen zeggen, ja, die altaren, die zijn. Laten wij alles zoals we nou hier zijn vanmorgen niet in de voorhof blijven staan. Niet in algemene godsdienstigheid. Niet in de wetenschap dat een mens sterven moet en dat hij voor God moet verschijnen. Zonder dat je verder komt. Zonder dat we door Gods geest geleerd en geleid worden tot die altaren. Dat is nodig voor ieder van ons. In de voorhof, oh zeker, daar kan zoveel gebeuren. Daar kan zich een breed kerkelijk leven afspelen. Daar kunnen tranen vallen. Daar kan men gevoelsvreugde ontvangen. Maar bij het altaar wordt onze schuld weggenomen. En we hopen dat u daar ook, zoals u hier nu bent. Want wij spreken toch tot u als de levende. Dat u daar ook in uw eigen leven iets van verstaan mag. De Heere geven ons dat. Hier in het heiligdom. Door je moeder, door uw moeder, grootmoeder, laat ik ook de kleinkinderen dat mogen voorhouden. Door je grootmoeder, overgrootmoeder, hier vandaag nog bijeengebracht. En dan denken we ook aan haar persoon. En natuurlijk mijn herinneringen gaan jaren terug, maar toch ook een maand geleden, toen ik nog bij haar was, een ogenblik. En toen we gesproken hebben met haar, en ja, dat weten we allemaal, daar was een belemmering. Ze kon zich ook niet uiten, kon ook niet zeggen wat ze voelde, wat ze meende. Al kon je toch, dat weten we, al kon je van haar gelaat allerlei gevoelens, innerlijke gevoelens, aflezen. Zo was het wel. En dat is mij ook wel bijgebleven. Ik zou daar ook wel iets van kunnen zeggen. Van de levendigheid van haar persoon, hoe ze toch nog in het leven stond en met de dingen meeleefde. Ze kon zich niet uiten toen. Ze kon niet zeggen wat ze nou precies dacht. En wat ze nou precies voelde en beleefde. En weet je wat ik gedacht heb? Zo was het in een ander opzicht feitelijk ook vaak. En zo is het misschien met velen van ons. Ook al kun je heel best spreken. Al kun je over allerlei onderwerpen wel woorden vinden. Maar om nu te spreken vanuit het hart. Over zaken als het woord van God. Persoonlijke. Dat zijn dingen die toch niet altijd zo eenvoudig zijn. En dat is het een zegen. We hebben dat ook telefonisch met elkaar wel besproken, Rien. Wat is het dan een zegen dat het zo ligt, ook bij jullie, dat je zegt, we geven dat in Gods hand over. Dat is de beste plaats. Ik denk dat je geen betere plaats kunt vinden dan die plaats. En dat je daar toch ook de kracht in vinden mag. En dan, ik zei het al, ach, dan kunnen we iets aanvoelen van wat er op dit moment beleefd wordt. Zo even nog met enkele mensen hadden we een gesprek en dat werd bevestigd, het beeld dat wij van jullie moeder hadden, dat werd daarin wel bevestigd, dat ze ten eerste leefde in haar gezin en dat er zeer sterke banden waren, ook die zich hebben vermenigvuldigd in die 19 jaar van weduwschap. Die sterke betrekkingen van liefde, die waren er. En dat zijn voor jullie zeer dierbare herinneringen. Het zijn ook dingen die je missen zult. Zwaar zult missen. Maar de Heer heeft een zekere voorbereiding daarin gegeven. Wel, maar wij hopen dat niet alleen de herinnering aan je moeder, maar bovenal de levende kracht van God wordt, ook vanuit haar leven, vanuit haar sterven, dat jullie mag bijblijven Voor de tijd en voor de eeuwigheid. En de Heere zegenen jullie daarin. Om dat als uit Gods hand te mogen ontvangen. Die herinnering vanuit het woord God. Het is ook zo dat ze niet alleen voor haar gezin, haar man leefde, al was ze daar ook zeer diep aan verbonden. In de familie van de Glik was het zo dat zij toch eigenlijk een soort verzamelplaats mocht zijn, mocht hebben in haar woning, waar velen geweest zijn. En zo hebben wij dat ook wel beleefd op de Oostdijk. Ook dat leven in de gemeente. Tante Lees wist dat wel, de gemeente, de dominees die er geweest waren. En daar sprak ze ook best graag over. Och, en dan kwamen de verhalen uit het verleden. Waar je toch ook wel graag naar luisterde. Wel, al die zaken die mogen wij in herinnering brengen, maar het vergaat. Ten slotte is die mond gesloten, maar het woord God blijft. En de Heere blijft spreken. En ik hoop dat jullie dat als kinderen en wij allen dat mogen meemaken. Dat wij dat ook hier mogen zien. Die altaren. Ja, en hoe deel je daar nu in? Hoe kan dat nu in je leven waar zijn en waar worden? Een voorrecht dat die altaren er zijn. En dat dat bloed der verzoening er is. En dat de Heere dat geopenbaard heeft. En dat het gepreekt wordt. En dat het woord er vol van staat, zeker. Maar hoe deel je daar nou zelf in? Persoonlijk, dat zijn toch vragen die wij niet zomaar kunnen laten rusten. Dan denk ik aan wat er staat in deze psalm. Vers 6, die gebaande wegen staat hier. En wat was dat nou? Dat waren de wegen uit het hele land naar Sion. Dat waren de gebaande wegen. Op zichzelf is dat een voorrecht, niet waar? Dat er nou uit heel dat land, of je nou in het noorden zat of in het zuiden, het westen of het oosten, maar dat er nu wegen gingen, van ver of van dichtbij, waar ook vandaan, naar dat ene punt Sion, naar die altaren. Wat is dat een groot voorrecht? Dat er wegen gebaand zijn, dat er een weg gebaand is naar dat altaar, naar die verzoende betrekking met God, naar die vrede die alle verstand te boven gaat. Hou dat aan, hou dat vast. Die wegen die zijn er, maar die moeten gebaand worden. Want er staat er gebaande wegen. Ik denk aan wat er in Zwitserland, in Oostenrijk op het ogenblik is. Dat rampendorp, dat is nog afgesloten, zit nog dicht. Die mensen die leven daar in de spanning. Wat gebeurt er? Dat geweld, dat kan zich zomaar storten op mensen. En ze kunnen nergens heen. Er is geen weg gebaand. Zo kan het nou ook wel in het leven zijn. Misschien zijn hier wel mensen die zeggen, ja, zo is het ook met mij. Het lijkt wel alsof ik opgesloten ben. Met mijn schuld, met mijn boosheid, met mijn onmacht. Met mijn onwil opgesloten in mezelf. En ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Dat zijn toch zaken die ook in Gods woord om worden voorgesteld. Geen uitkomst soms, geen uitweg. Maar nu zegt onze tekst, er zijn gebaande wegen. God heeft een weg gebaand. En wat zou het niet voor die mensen, wat zou het niet een weldaad zijn als straks die wegen open liggen. Open liggen. Hoe ervaar je dat nu? Hoe beleeft u dat nu? Is die weg nou al geopend? Ook voor uzelf. U zegt, ja, maar die is toch geopend? Want dat mogen wij toch weten uit Gods woord. We mogen toch weten dat de Heere zijn zoon gaf. Dat mag je toch geloven, ja. Maar er staat in welker hart de gebaande wegen zijn. Kijk, die wegen zijn gebaand in het woord. Dat is wat, hier staat dat. Staat er zomaar, het ligt er zomaar. Ook niet in wiens verstand die wegen zijn, zodat je dat kunt verklaren. Of in wiens gevoel die wegen wel eens gevallen zijn. Maar in wiens hart die wegen u gebaand zijn. Dan beklaart de Heer dat ook. Dan laat de Heer ook zien hoe dat is. Dan wordt die weg in je eigen leven toegemuurd. Doet de Heer toch vaak niet waar. Dat die wegen al maar meer toegesloten zijn. Opdat we zouden gaan roepen. Opdat we hem zouden nodig krijgen die nu de weg, de waarheid en het leven is. En dan heeft het de Heer toch behaagd die weg te banen. Een smalle weg, maar toch wel een weg. En Gods woord zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. En soms kun je daar ruime momenten beleven. Maar die weg die is er, kind van God. Die weg die zal ook nooit meer toegesloten worden, die blijft open. Een verse en een levende weg, zegt het woord van God. In, vergeet dat ook niet, in je hart. Opdat we in ons hart weten mogen. Dat Gods woord de waarheid is en dat de schrift in je ziel wordt uitgewerkt. En dat je daar de zegen en de baten van mag ervaren en ondervinden. De Heere, schenke ons dat alle, ook op dit ogenblik. Als familie en als vrienden en meelevenden. Dat wij mogen weten dat er in ons leven een weg is. Er zijn ontelbaar veel mensen in onze tijd zonder God. Die geen toekomst hebben. Die niet weten waar het schip stranden zal. En dat is dan. De massa's van onze tijd. De Heere geven ons geen rust. Om dat nu te weten. Wel gelukzalig. Denk er veel aan. De gebaande wegen in ons hart. En de Heere wil dat doen. En de Heere, als hij nou in zijn woord verklaart. Hij zal het ook in je hart willen verklaren. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Dan gaat het om dat zien op hem, die de weg is, tot God. De Heere geeft ons die weg te kennen en te gaan. En dan kan er gezegd worden, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Dan is deze plaats, dan is dit moment, overstraald door het licht. Van zijn vertroostend aangezicht. Dat is dan je enige troost. In leven en sterven dat ik het eigendom ben. Van Jezus Christus. Gelukkig die kerk die dat weten mag. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij eindigen met dankgebed. Heere. Wij komen tot u. U kwam tot ons. Dat is heel gewichtig. U kom tot ons. En dat woord, dat bekende woord, dat is voor ons allen zo nodig. Het is inderdaad een moeten, maar ook een mogen. Het is noodzakelijk vanwege de schrik des Heren, maar het is zo lieflijk vanwege de liefde van Christus. Geef ons dat te zien. We bidden voor de familie Deelhouwer. Geef dat ze ook deze weg, de weg naar het graf mogen zien als een gebaande weg waarin gij meegaat, waarin u troosten wilt, o God. Laat dat ook hun ervaring zijn. En als ze nu verder moeten gaan op de levensweg zonder hun ouders, zonder hun moeder, ook vanaf deze dagen, wilt u ze dan niet begeven of verlaten? Wilt u ze dan tot een leidsman zijn? Tot een bron van kracht. En wilt u het ook bevestigen. Meer dan een moeder troost. Alzo zal ik u troosten. Laten zij die troost deelachtig mogen zijn. Heere, ga dan met ons. Open zelf uw heilig woord en evangelie. Schenk ons alles wat nodig is. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Verlicht ons door de kracht uw geestes. En hoor ons gebed. Gedenk de familie. Gedenk de gemeente. Zegen ook deze gemeente, Heere. Maak het wel met allen. Woon met uw woord, met uw geest, ook hier aan deze plaats. Gedenk, Heere, ook onze medebroeder, die ge hier gesteld hebt. Gedenk hem met de zijne. Ook in zijn omstandigheden, die toch ook voor hem niet eenvoudig zijn geweest. Wilt u hem ook leiden van kracht tot kracht. En geef maar dat hij ook zijn sterkte in u mag vinden. Sterk ons dan met en voor elkaar. Hoor ons gebed en zegen ons om uw naam wil. Amen. Willen wij met elkaar zingen Psalm 84, het tweede en vierde vers. We gaan nu eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u betroost ons meer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.
De belangstellende, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgedragen u ze op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Het ligt in de bedoeling, indien het mogelijk is, na de volgauto lopend bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Nog een vriendelijk verzoek dat u uw liturgie mee wilt nemen naar de begraafplaats. De belangstellende wederom verzoeken om te gestaan. Eerste volgauto, Kool en Huip en dominee Roos. In de tweede volgauto, ouderling Kater en mevrouw Kater, de heer en mevrouw Den Bree. De heer en mevrouw Van den Broek en ouderling Drietje. De Bakker. Rien en Nel Bielauwe. Kinderen De Bakker. Kinderen Bielauwe. En kinderen Van der Valk. Alle neven en nichten. mevrouw van Mierlo Lodder en mevrouw Hoogmoed den Boer. Kerkenraad. Lief ook alle andere aanwezigen zich bij de begrafenis toe aan te sluiten.
Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten, ja, gij zult in Jeruzalem getroost worden. Wat is het dan nodig dat we die troost ook op dit moment ontvangen? Dat jullie ook die troost zult mogen beleven. Je voelt dat nu, jullie voelen dat voor jezelf zo heel sterk, gewichtig moment. De plaats, graf van je moeder, van je vader. En ik heb het zo even al gezegd, bij weten dat er ontzaglijk veel heen gegaan is. Liefde en betrokkenheid en bewogenheid. Wij beseffen dat enigermate. Wat een voorrecht mag het dan zijn dat de Heere nu zegt. De Heere neemt het als het ware over bij dit graf. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Dat behoort nu zo duidelijk bij een moeder. Dat is echt moederlijk werk. Een kind troosten dat in allerlei moeite en strijd en nood is. En wat heeft dan die moeder een bewogenheid? Wat is ze bewogen met dat kind? Nu in het woord te mogen lezen als een die zijn moeder troost. Die bewogenheid bij de Heere. Dat de Heere zich daar nu bij vergelijkt. Bij allerlei beelden, bij een rechter, bij een vader. Maar nu ook een moeder, als een die zijn moeder troost. Wat wordt ons hier een lieflijk beeld getekend van de Heere die troost geeft in zijn geliefde zoon. Die door zijn bloed de zonde vergeeft, alle oorzaken van nood en dood wegneemt. Die ook de trooster heeft gezonden als een die zijn moeder troost. Wie kent dat beeld niet? Nu is de noodzaak daarvan sterk aanwezig. Wij staan bij dit graf, de familie Wielhouwer. Zij worden hier sterk bij bepaald. Maar hier zullen heel veel mensen zijn die toch ook die noodzaak van de troost gevoelen. Misschien ook wel door een leegte in je leven, door een ernstige kwaal, door veel nood en moeite, veel levensverdriet. Denk aan wat er allemaal kan gebeuren, aan die twee moeders die nou uit Zwitserland zijn gekomen en die dan hun man en twee kinderen tegelijk moesten verliezen. Wat een leed op de wereld en wat een voorrecht. Als een mens nu die troost van de Heere mag ontvangen. Maar bovenal, u hebt allemaal troost nodig. U verkeert allemaal als mensen staande op weg en reis naar de eeuwigheid U verkeert vanuit uzelf in een troosteloze toestand. Daar is geen troost. Dat zegt ook Gods woord. Dat er geen trooster is. En weet u wie dat ook heeft moeten beleven? Dat heeft ook de Heer Jezus Christus beleefd. Daar was geen trooster. Op Golgotha was geen trooster. Daar was niet iemand die zijn nood lenigde. Hij was daar gans alleen. Verlaten van God en mensen. Daar was geen enkele bewogenheid met hem. En daarin ligt nu die troost die de Heere geeft. U en jij, wij hebben troost nodig. Wij staan voor de rechterstoel van God. En wij allemaal staan hier bij het graf. En wij gevoelen dat het graf toch ook een buitengewone prediking is. Van het feit dat wij zondige verloren mensen zijn. Ten dagen, als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven, zei Gods woord. En dat zegt het woord. En dat is nog zo. En wie weet hoe spoedig dat voor ons zou kunnen zijn. Wie is de oudste? Maar het gaat niet om de oudste. Wie is de jongste? Het zou die jongste wel kunnen zijn. En daarom staande voor dat gericht Gods, waarbij een mens redeloos, radeloos, reddeloos is, zegt de Heere nu, als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten, de Heere wil dat doen. O, neem dat mee, neem dat aan. Geloof dat woord, vertrouw daarop dat er bij de Heere troost is. En dat die troost in die gebaande weg uw deel kan worden, als de Heere dat gaat verklaren. Als de Heer dat gaat toepassen. Niet omdat wij het hier zeggen, niet omdat het in de Bijbel staat. Maar omdat de Heer dat door zijn geest wil geven. Kennen wij toch die troost? Want hoe nodig is het? Maar bedenk dan ook dat er staat, gij zult in Jeruzalem getroost worden. Zoek het niet in de wereld. Zoek het niet in wat de mens van deze tijd ook wil aanrichten. Er zijn heel wat instellingen, hulpverleners. Er zijn heel wat instellingen van troost, woorden en daden, ook bij de mensheid. Er is ook menselijke bewogenheid. Maar gij zult te Jeruzalem getroost worden, vanuit dat altaar, vanuit dat bloed der verzoening, vanuit die gegronde troost. Want ach, onze troost moet gefundeerd zijn. Gefundeerd zijn in dat alreinigende offer van Christus. En daarom, geliefde familie, de Heere, passen deze troost voortdurend toe, ook in jullie leven, ook in de toekomst. En hij geeft jullie dat je dat mag vasthouden. Je bent veel kwijt. Een moeder die getroost heeft. Wat zou het toch een weldaad zijn als je een vader zou mogen ontvangen? Zo mogen wij het toch wel zeggen. Een vader ontvangen die troost meedeelt. En dat de Heere meer dan een moeder troost. Wat is dat een groot wonder? En dat is voor kinderen zo, dat is voor kleinkinderen zo, voor achterkleinkinderen. Ik ken ze niet allemaal, maar ik denk zo dat jonge mensen, ach, dat ze toch ook met innerlijke gevoelens hier zullen staan. Ook in innerlijke nood. Wat hebben ook de kleinkinderen dat nodig? Dat ze die troost mogen ontvangen uit Gods mond en uit Gods hand, te Jeruzalem. En laat dat dan voor ons maar veel gezocht worden. Door jullie als familie. Door ons als belangstellende. God de Heere schenken ons dat. En heilige dat aan ons aller hart. Wij willen nu gaan zingen samen. Psalm 121, het tweede. Je wil eerst het dankwoord. Ja. Dat wordt eerst. Ja, goed.
Mag ik dan nu het woord geven aan de heer Wielauer.
Nu we hier staan bij de geopende graf van onze geliefde moeder, wil ik u mede namens mijn vrouw, zussen en zwagers nog een enkel woord tot uw rechten. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar mijn vrouw, beide zusters en zwagers, voor al hetgeen wat zij voor onze geliefde moeder hebben mogen doen in de afgelopen jaren. Niet alleen in de 19 jaar die ze als weduwe doorbracht, maar ook in de afgelopen 3 weken die zij op haar ziekbed lag. We zijn met z'n zessen niet van haar bed geweest. Al konden wij haar niet meer bereiken, we mochten toch afgelopen zondagmorgen nog duidelijk merken dat God haar de kracht gaf om haar ogen op te slaan, om duidelijk afscheid van ons te nemen. Op dat moment heb ik Psalm 84 gelezen in de overtuiging dat ze dit bewust heeft mogen opmerken. Dank ook aan dokter Van der Ven voor de medische begeleiding. Dank aan het verplegend personeel van het verzorgingshuis de goede reden voor de goede zorgen in de afgelopen anderhalf jaar. Dank in het bijzonder aan de doktoren en het verplegend personeel van het ziekenhuis in Dirksland voor wat jullie voor moeder, maar ook voor ons als kinderen gedaan hebben deze drie weken. Het is voor ons tot kracht en steun geweest. Dank aan dominee Den Butter in de kerkraad voor de pastorale begeleiding. Dominee Roos, hartelijk dank voor de gesproken woord in de kerk en bij het geopende graf. Mochten de gesproken woorden nog geheiligd worden aan ons aller hart, mag ik alle vriendinnen en vrienden danken voor de bezoeken aan moeder gebracht. Wij weten dat het moeilijk was vanwege het feit dat moeder niet meer kon praten. En het bijzonder wil ik noemen Jaan en Mintje. Het heeft ons altijd bijzonder goed gedaan als jullie vooral zaterdagavonds bij moeder waren. Allen die moeder de laatste eer hebben bewezen, hartelijk dank. Dank aan Jan van der Slek voor de correcte verzorging van de begrafenis van je tante Lees. De grafdelver, de kleinkinderen voor het dragen van oma. Bovenal dank aan hem die ons zo'n biddende moeder gegeven heeft. Mogen God de gebeden en bovenal deze roepstem nog heiligen aan ons aller hart, dat dit sterven nog eeuwig heil voor ons allemaal zijn. Mag ik nu verzoeken te zingen Psalm 121 vers 2 en 4 zoals op de liturgie is aangegeven.
Hij is al treft het veld verdriet, uw wachter die uw God verwandelen behoort. Hij is wel machtig
is hiermede een einde gekomen aan deze droeve plechtigheid. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst dominee Roos deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid, en indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met de verlies te condoleren, en zal u allen koffie worden aangeboden en ook nog een broodje.
De rouwplechtigheid gaan besluiten met schriftlezing en gebed. Ik lees daartoe Prediker 3 vers 1 tot met 15. Alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen, een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te kermen en een tijd om op te springen, een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen, een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen, een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid, dit is een gave Gods. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in de eeuwigheid zijn. En er is niet toe te doen, nog is er af te doen en God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reden geweest. En God zoekt het weggedrevene. Tot zover laten we eindigen met dankgebed. Zo hebben wij stilgestaan, heren, bij de tijden die er zijn. En dat is dat waar wat we lazen. Een tijd om te wenen, een tijd om te lachen. Van met en voor elkaar. Hoor ons gebed en zegen ons om uw naams wil. Amen.